Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 8. En wij zingen de versen 1, 3 en 4. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en wolken uitgebreid. En vers 3 en 4, dus Psalm 8, de versen 1, 3 en 4. Gemeente, de schriftlezing vanavond is Openbaring 4. Openbaring, hoofdstuk 4. En dan lezen wij het woord van de Heere. Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide: kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest. En zie, er was een troon gezet in de hemel. En er zat een op de troon. En die daarop zat, was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk. En een regenboog was rondom de troon. In het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen. En zij hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon 4 dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht als een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elkeen voor zichzelf 6 vleugelen rondom. En waren van binnen vol ogen. En hebben geen rust dag en nacht. Zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige. Die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna laten we zingen Psalm 104. We zingen het 7e vers, Psalm 104. Het is God wiens hand de bergen water schenkt, de droge grond uit zijn hemel drenkt, de regen geeft uit zijn hoge zalen. En wat u daar verder vindt, Psalm 104, het 7e vers, nadat wij belijdenis gedaan hebben en een ieder spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En laten wij dat artikel met elkaar lezen. Artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En er staat als de titel... Van de schepping aller dingen en met name der engelen. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen. Wanneer het hem heeft goed gedacht, aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheidene ambten gevende om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid. En door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, ten einde de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen. Van welke sommigen van die uitnemendheid... in de welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn. En de anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn alzo verdorven, dat zij vijanden Gods en van alle goed zijn. Na al hun vermogen als moordenaars, loerende op de kerk en een ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen. en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwaling der Sadduceeën, welke logenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling der Manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Tot zover artikel 12. Zullen wij een zegen vragen over deze dienst? Heerlijke en eeuwige majesteit, drie-enige God. We hebben zojuist met elkaar gelezen Openbaring 4. En daarin hebben wij mensen uit het stof, hebben wij een gezicht ontvangen op wat er plaatsvindt in de hemelse heerlijkheid. Heere, wat is het heerlijk en rijk, hoe u alles regeert, hoe alles in de hemel u de lof toebrengt. Hoe de 24 ouderlingen, de vertegenwoordigers van de kerk uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament, dat zij hun gouden kronen, die ze uit genade van u ontvangen hebben, voor uw troon neerwerpen. En dat zij u aanbidden. En dat doen deze 24 ouderlingen uit volmaakte liefde, vanwege uw goedheid en uw heerlijkheid en uw barmhartigheid. Dat u hen verlost hebt van de aarde. En dat u uiteindelijk, dat weten wij uit een ander gedeelte uit u, uit de Openbaring, dat er een getal zal zijn wat niet te tellen zal zijn. In Openbaring 7 een ontelbare menigte, die allen hoofd voor hoofd verlost zijn van de aarde, vrijgekocht, Heere Jezus, door uw bloed. En die door u, o Heilige Geest, zijn ingewonnen voor u en uw dienst. Heere, wat is dat rijk en heerlijk. Dat zo uw kerk hier op aarde vertroost mag wezen. Dat u op de troon zit. Dat Johannes niet alleen een troon zag, maar dat er iemand was die op de troon zat. Die troon is niet leeg. U regeert. U bent altijd degene geweest die alles bestuurt en beschikt hebt. En zo, Heere, past het ons u te loven en te aanbidden, omdat u de schepper bent van al wat leeft. En daarom wordt uw naam ook geprezen in de hemel, dat u alle dingen geschapen hebt. En u hebt alles geschapen door uw spreken. U spreekt en het is er. En zo willen wij u danken, Heere, dat u ons geschapen hebt. En dat u ons geschapen hebt met een ingeboren godsbesef. Dat wij weten en voelen dat u er bent. En dat wij ook een besef hebben van goed en kwaad. Dat wij een geweten hebben. Dat u ons geschapen hebt, lichaam en ziel. En zo willen wij u danken dat u ons leven onderhoudt, dat u ons het leven geeft en dat u ook voor ons zorgt, dat de aarde voortbrengt eten en drinken en dat de regen er is op zijn tijd en dat u alles goed doet en alles goed maakt. En zo, Heer, erkennen wij u dat u de schepper en de onderhouder bent van ons leven. Heere, wij verdienen niet dat u ons leven onderhoudt. En wij hebben geen recht bij u. En toch, Heer, is het uw goedheid dat u zo naar ons omziet. En dat u ons rijk zegent op zoveel manieren in het leven. En nou zegent u ons ook dat wij weer samen mogen komen in uw huis. Dat wij mogen horen van wie u bent en wat u gedaan hebt bij de schepping. O Heere, wij bidden u, wilt u ons leiden? Wilt u ons inzicht geven? En geef dat wij heel duidelijk mogen zijn in ons eigen denken. En dat wij niet meegetrokken zullen worden door de dwaasheid van mensen die beweren zeer wetenschappelijk te zijn, maar zonder enig bewijs u maar afschrijven. Alsof u niet alles geschapen zou hebben. O Heere God, bewaar ons voor dat denken dat u wil uitschakelen. En dat de mens zelf als God op de troon wil zitten. Heere, dat is ook ons in het hart van nature. En we belijden dat voor u als een grove zonde en een groot kwaad. Heere, leer ons allemaal onszelf aan u te onderwerpen. Leer ons diep voor u te buigen en voor u te belijden dat alles hebben wij van u behalve onze zonde en schuld. En dat alle zegeningen, alle gezondheid, alle kracht, al het voedsel, komt alles van u. En zo, Heere, hebt u ook recht op heel ons leven. En zo moeten wij tot hartelijke bekering komen. Dat u die ons geschapen hebt, u hebt ook recht op ons leven. O Heere, leer ons voor u diep te buigen. En leer ons te vragen naar u en naar uw sterkte. Dat we u zullen dienen met ons hart, met ons lichaam, met onze geest, met ons verstand, met alles wie we zijn. Dat we u zoeken als het allerhoogst goed. En dat ons leven zich richten mag op u. En dat u centraal zult staan in ons leven. En dat ons hart voor u neergelegd wordt als een levend offer aan u. O Heere God, leer ons ons leven in uw dienst besteden. Leer ons te leven voor u en voor uw koninkrijk. Leer ons uit te zien naar de betere dag die komen zal. Het leven dat u weggelegd hebt voor allen die u vrezen. En doe ons leven in vertrouwen op u. Wanneer u alles geschapen hebt en alles onderhoudt, wanneer wij zien op het werk van uw vingeren, de zon en de maan en al de sterren, Heere, zoudt u dan niet ons leven kunnen leiden? En mogen wij dan niet op u vertrouwen, terwijl u het ook nog zo vaak ons toeroept vanuit uw woord, wentel uw weg op de Heere. O, leer ons dat te doen, Heere, zo zullen we rust ontvangen. Zo zult u het maken. Heere, leer ons in heel het leven u te volgen. Dat we u lief hebben en dat we met u leven. Zo bidden wij u dan om de werking van uw Heilige Geest. Om dit alles in ons hart en ziel te bewerken. Wilt u weerstanden die er zijn verbreken? En wilt u geven, Heere, dat tegenspraak wat in ons op kan komen, dat het zwijgen wordt opgelegd. En dat de verleidingen van de vorst der duisternis, die ons wil voeren tot in het verderf. En we hebben het gelezen uit het artikel dat zij moordenaar zijn. Die proberen juist uw kinderen te vermoorden en uw kinderen af te trekken van u. En die voortdurend in worsteling zijn om uw kerk te ontmantelen en uw kerk te vernietigen. O Heere, wilt u al zijn boze plannen verijdelen? En wilt u, Heere, ons bewaren voor zijn listige omleidingen? En geef dat wij met eerbied in uw huis mogen zijn en met eerbied mogen leven voor u. Heere God, gedenk uw volk en kinderen die juist door de vorst der duisternis worden aangevallen. Wilt u hen verlossen en wilt u hen genade en kracht geven om weerstand te bieden, om niet toe te geven, maar bekleed te worden met de geestelijke wapenrusting. Heere, wees u bij kinderen, bij jongeren, gedenk hen in genade. We bidden u, Heere, zegen ons in deze dienst en breid uw koninkrijk uit door deze wereld. We vragen u, Heere, om genade aan een zendelingen. En genade aan hen die tot geloof gekomen zijn en die nu zelf het woord verkondigen onder hun eigen volk. Geef hen allen kracht en laat, Heere, uw koninkrijk mogen komen. O, leer de volken u te gehoorzamen. Laat uw waarheid overal mogen zegevieren. Geef u ook kracht en genade aan hen die het christelijk geloof verdedigen en die apologetisch te werk gaan in onze maatschappij, in de westerse wereld en zelfs daarbuiten. Heere, laat het duidelijk aangetoond mogen worden dat uw woord de waarheid is. En dat wij volkomen op uw woord en op u, Heere Jezus, mogen steunen. Wilt u de leugens van de vorst der duisternis ontmaskeren? En bewaar ons ervoor dat wij de leugen zouden geloven. Dat we meegetrokken zouden worden met de leugengeest die ook over onze maatschappij en door heel de wereld heen uitgegoten wordt. Heere, wil ons gebed verhoren. Wil uw naam verheerlijken in ons leven. En gedenk ons in deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 33, de versen 5 en 7. 33, 5 en 7. geliefde gemeente, de Nederlandse geloofsbelijdenis behandelt in artikel 12 de schepping van de wereld, van de mens en van de engelen. Het legt ons ook uit wat er in de engelenwereld gebeurd is. Dat sommige van de engelen gerebelleerd hebben tegen God en dat zij nu de duivelen geworden zijn. Er is hier veel te behandelen en we zullen ons moeten beperken. Het is heel duidelijk dat de Heere God alles geschapen heeft. En dat is fundamenteel voor het christelijk geloof. En het is juist dit dat in onze maatschappij zo sterk wordt aangevallen. Sommige mensen worden op een universiteit promotie geweigerd. Of ze mogen niet in wetenschappelijke vakbladen schrijven, omdat zij de schepping voorstaan en niet de evolutie. De Bijbel leert heel duidelijk dat de mens is niet geëvolueerd en mensen en dieren zijn niet door toeval ontstaan. Dat kunnen wij niet bewijzen. Maar de evolutieleer kan ook niet bewezen worden. De Bijbel zegt, in den beginne schiep God hemel en aarde. Hoe heeft de Heere dat gedaan? Door zijn kracht, door zijn woord. En het evangelie naar Johannes legt ons uit dat het woord de Heere Jezus Christus is. Dat de Heere God alles geschapen heeft door zijn Zoon. Johannes 1 vers 3. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dat slaat op de Heere Jezus Christus. En u weet uit andere preken dat de Heilige Geest het leven heeft voortgebracht. We zien dat God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest samengewerkt hebben in dat heerlijke werk van de schepping. Dat is een zaak van het geloof. Dat kunnen we niet bewijzen. Dat zegt de Schrift zelf ook. Hebreeën 1 vers 2. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Dat wil zeggen, de Heere God heeft alles geschapen uit niets. Romeinen 4 vers 17. God die roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. We hebben gezongen uit Psalm 33. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijns monds al hun Heer. En hun Heer, daar wordt mee bedoeld, alle sterren. Die zijn alle geschapen door zijn spreken. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Want God is de almachtige God. Hij heeft Lazarus uit de dood opgewekt door zijn spreken. Hij heeft het volk Israël 40 jaar lang gevoed in een brandende woestijn. Hij heeft gevoed met brood uit de hemel. Hij heeft 5 broden en 2 vissen vermenigvuldigd, zodat 5000 mensen daarvan konden eten. Hij is de almachtige God. Hij grijpt in ons bestaan. Hij zal de doden opwekken. Hij heeft ieder mens geschapen met een ingeboren godsbesef en met een geweten. Heel Gods woord spreekt ook over de schepping. Het is fundamenteel voor het christelijk geloof. Het is niet alleen Genesis 1, 2 en 3. Heel Gods woord spreekt ervan. De wet van Mozes spreekt ervan. Wij belijden dat elke zondagmorgen wanneer wij de wet des Heren lezen. dat in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen. En dat sprak de Heere zelf vanuit de berg Horeb, de Sinaï, tot het volk Israël. God sprak al deze woorden zeggende. En God kan niet liegen. En elke zondagavond beleiden wij het ook met de kerk van alle eeuwen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En als u verder in de Bijbel bladert, dan ziet u de psalmen, wordt steeds gerefereerd aan de schepping. God is schepper. Israël moest dat zeker weten, vooral in de omweld waarin zij leefden. Zoveel culturen en zoveel zagen en mythen die dwaalden rond onder de omliggende volkeren. Israël wist, God heeft alles geschapen. De profeten komen daar steeds weer op terug en leiden daaruit af dat de Heere recht heeft op Israël. En het is een oproep tot bekering. Want hij heeft Israël geschapen als mensen, maar ook als volk. En het Nieuwe Testament spreekt ook herhaaldelijk over de schepping. We hebben Openbaring 4 gelezen. Er zijn ook andere teksten. En het Nieuwe Testament beleidt ook heel duidelijk Adam als een historisch persoon. En dat Eva zijn vrouw is. En uit hen is heel het menselijk geslacht voortgekomen. En zo heeft God hemel en aarde geschapen. En hij heeft dat vrijwillig gedaan. Er was geen noodzaak daartoe. Hij is eeuwig. Hij is onafhankelijk. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Hij heeft geen schepping nodig. Hij heeft geen schepselen nodig. Maar in zijn eeuwig raadsbesluit heeft God het goed gedacht om hemel en aarde te scheppen. En hij schiep het volmaakt. Zonder gebrek. Want God zag alles wat hij gemaakt had. En het was zeer goed. In de schepping, daar zien wij Gods wijsheid. Om aan ieder schepsel zijn eigen wezen, gestalte en gedaante te geven. En daarom zingt Psalm 104... in de onberijmde psalm, vers 24, hoe groot zijn uw werken, o Heere. Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Sommige mensen hebben nu de gedachte geopperd dat bij de schepping, wanneer daar gesproken wordt over 6 dagen, dat die dagen eigenlijk stuk voor stuk miljoenen jaren waren. Dan heb je de eerste dag, dat was dan miljoenen jaren. En daarna kreeg je de tweede dag, was weer miljoenen jaren. En sommige mensen vinden dat een hele mooie verklaring en uitleg. En dat zo dat een miljoenen jaren allemaal geduurd heeft. Maar het kan niet. Want het woord in het Hebreeuws voor dag is hetzelfde als wat u verderop in het boek Genesis vindt. Hetzelfde woord voor dag. Een dag van 24 uur. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag de berg Moria. Het is hetzelfde woord voor dag. En daarbij moeten we ook bedenken dat de Heere God rustte op de 7e dag. Toen heeft God niet miljoenen jaren gerust. God rustte op de 7e dag. 1 dag. En dat is ook de basis voor de Joodse Sabbat. Dat is de basis voor de christelijke dag des Heren. Onze rustdag. De dag die wij wijden aan de Heere. En zo is het geheel ook onnodig om over miljoenen jaren te spreken. Want God is toch almachtig. Straks, wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen zijn, moeten die dan ook evolueren over miljoenen jaren? En als het nieuwe Jeruzalem daar moet komen, moet dat ook heel lang in ontwikkeling zijn. Nee, daar was een bruid uit de hemel die voor haar bruidegom is toebereid. Dat gaat ook geen miljoenen jaren duren. En wij mogen gerust vertrouwen dat God goed is, dat hij niet kan liegen, dat God almachtig is. En dat wanneer de Heere de schepping zo aan ons geopenbaard heeft, dan mogen wij daarop vertrouwen. Dan mogen wij dat geloven, dat God dat gedaan heeft. God die niet liegen kan, want hij is geen man dat hij zou liegen. Jongeren kunnen hier met alles wat ze horen op school of op de middelbare school in verwarring gebracht worden. En allerlei gedachten kunnen door jongeren heen gaan. Is het wel waar en klopt het wel? Gods woord is volkomen betrouwbaar. Het is de rotssteen. God heeft hemel en aarde geschapen in 6 dagen. En er ligt ook een orde in die dagen. Het is niet zomaar per ongeluk of zonder orde zo gedaan. Nee, er ligt een heerlijke orde. Er zijn 2 tritsen van 3 dagen. En die hebben verband met elkaar. God is een God van orde. Op de 1e dag werd het licht geschapen. En op de 4e dag schiep God de grote hemellichten als geleiders van het licht. Op de 2e dag werd scheiding gemaakt tussen de wateren beneden en de wateren boven in de lucht, in de uitspansel. Terwijl op de 5e dag, dan worden de vissen van de zee en het gevogelte van de hemel geschapen. Op de 3e dag kwam het vaste land met gras en planten en bomen. En op de 6e dag schiep God de landdieren en tenslotte ook de mens. En zo mogen wij de Heere God aanbidden, ook om deze structuur, om zijn wijsheid. Als wij de aarde en de schepping zien, zegt Calvijn, door de bril van Gods woord, dan zien we overal zijn majesteit, zijn grootheid en zijn macht. We zien zijn grootheid in grote roofdieren, die sterk zijn en machtig. We zien daar iets, een flauwe afspiegeling van de grote macht van de Heere. We zien hoe schoon en mooi bepaalde aspecten van de schepping kan zijn. Prachtige bloemen en beesten en kleine beesten, hoe zij leven. We zien daarin de wijsheid van God, hoe hij elk schepsel naar zijn aard maakt. En zo schiep de Heere alles tot zijn eer. En zo zien we de schoonheid en de grootheid en de wijsheid en de macht van God in de schepping. En we zien ook een harmonie die de Heere gelegd heeft in de schepping. Romeinen 1 vers 20, want zijn onzienlijke dingen, dus de aspecten van God die wij niet kunnen zien, zijn karakteristieken, die worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en begrepen. En doorzien beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Dus we zien de wijsheid, de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de schoonheid van God afgespiegeld in al de heerlijke schepping. En al de schepselen waren gemaakt om de mens te dienen. En de mens was geschapen om zijn schepper te dienen. Hij was koning, hij was kroon op de schepping. En daarom schiep God de mens ook anders. Hij schiep de mens lichaam en ziel. De mens werd een levende ziel, opdat hij God zou kunnen liefhebben, kennen, dienen, aanbidden en eeuwig met de Heere God in de zaligheid leven. Dat is nou het bijzondere van de mens, dat onderscheidt hem van de dieren. De mens kan God kennen en liefhebben. En zo zien wij dan hoe in de schrift de grootheid en de heerlijkheid van de schepping bezongen wordt. De werken des Heren zijn groot. Ze worden gezocht door allen die er lust in hebben. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. Psalm 111. En Jesaja 40 zegt het, heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer de sterren en de planeten voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid zijner krachten, omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Hoe groot is het heelal? Misschien hebt u het ook gehoord deze week in het nieuws, dat er zo'n ruimtesonde, die jaren geleden was van de aarde afgeschoten, is nu bij Pluto aangekomen en gaat verder. En die ruimtesonde, ik heb er niet veel verstand van, maar die legt een miljoen kilometer af elke dag. En over een jaar komt die dan aan bij een soort rotsplaneet. Ik kan er misschien ook een foto van maken en terugsturen naar de aarde. Ik begrijp niet hoe dat mogelijk is. Maar daar moet hij een jaar over doen. Elke dag een miljoen kilometer. En dat is maar een heel klein stukje. Dan zijn we nog steeds in ons zonnestelsel. Heel klein. Want je hebt meer zonnestelsels. Dat is de Melkweg. En dan daarbuiten heb je nog veel meer. Het gaat maar door, dat is zo groot. Waarom? Waarom heeft God nou het groot heelal geschapen? Waar geen mens woont en geen leven is. Waarom? Om u en mij te troosten. Troosten, ja. Zo groot en machtig is God. Denk je dan niet dat hij voor jou kan zorgen? Wanneer jij jezelf aan hem kwijtraakt en verliest. En wanneer je om je heen kijkt en je ziet, ja, wie zijn er nog die de Heere vrezen? Is het wel allemaal waar? Kijk, dan mag je denken aan al de sterren. Niet te tellen, zo groot, zoveel zullen er in de hemel zijn die de Heere prijzen. En de Heer heeft aan Abraham gezegd, zo zal uw nageslacht zijn. En dat is niet alleen Israël, dat is ook het geestelijk nageslacht. Want Abraham is de vader van alle gelovigen. En zo zien we dat de schepping tot de verheerlijking van God is. Het is een oproep om onze schepper te eren. Wij moeten onze schepper eren en we kunnen leren van de dieren. Nee, de dieren die kennen God niet, maar toch zegt de schrift, de jonge raven roepen en de Heere hoort hen. En de duif neemt een toevlucht in de kloof van de steenrots. En dat wij dan ook de toevlucht nemen tot de Heere, de rotssteen. En dat wij roepen tot de Heer, als de Heer de jonge raven hoort, als zij roepen, zou hij dan ons mensen niet horen? En de os en de ezel, die weten wie hen te eten geeft. En dan zegt Jesaja 1, maar Israël weet niet meer wie hen te eten geeft. Zo kunnen we leren van de runderen en de ezels. Die weten wie hen te eten geeft. Weten wij het ook? Of vinden wij het maar heel gewoon? Aanbidden wij God voor al zijn zorg. En de zwaluw en de ooievaar, zegt de schrift, kennen hun gezette tijden. De tijden waarop zij komen en vertrekken. Kunnen we ook een voorbeeld aannemen? Dat wij ook de tijd van Gods genade beseffen. Dat het nu de welaangename tijd is. Niet straks, dan is het te laat. Nu is het de tijd van de genade. dat wij nu roepen tot de Heere God. En wilt u weten hoe groot God is, vraagt Job in Job 12. Vraag het aan de beesten en elk van die zal het u leren. En vraag het aan het gevogelte van de hemel, die zal het u te kennen geven. Of spreek tot de aarde en zij zal het u leren. Ook zullen het u de vissen van de zee vertellen. Wie weet niet dat alle deze, dat de hand des Heren dit doet. Laten we ons verlustigen in die grote Schepper. En beseffen dat wij voor Hem moeten leven. Vreest God en eert zijn geboden. En dat doen we nou van nature niet. En dat moet nou nood op ons, voor ons worden. Dat wij onze Schepper niet de eer geven waar hij recht op heeft. Dat moet ons tot bekering leiden. De grootheid van de schepping, het is een oproep tot bekering. Want de Heere God heeft alles geschapen. Maar hoe wordt deze Bijbelse waarheid ontkracht? Zelfs door hen die nog zeggen dat ze de Bijbel geloven. Zelfs door professoren in de theologie die zeggen dat ze Gods woord geloven, maar ruimte willen geven aan de evolutie. En jongeren krijgen ermee te maken, op school zei ik al. En die hebben te maken met de evolutieleer. Ze moeten het ook onder ons, ze moeten ze leren voor een toets of een tentamen. Tot hen onderwezen. Van overheidswegen moet dat. In Canada was dat ook zo op onze school die we daar hadden. Maar daarnaast, als een christelijke school, door ouders opgezet. Dan namen de teachers die namen de vrijheid om ook duidelijk aan te geven waarom evolutieleer niet klopt. Dus ze leerden wel evolutie, maar ook waarom het niet klopt. En waar moeten we naar denken van evolutieleer? Nou, u moet goed weten dat er binnen één bepaalde diersoort allerlei ontwikkelingen en kruisingen mogelijk zijn met verschillende karakteristieken. Zo hebben wij alle mogelijke verschillende soorten honden. Maar het zijn allemaal honden. En dat noemen wij dan micro-evolutie. En dat heeft God in de schepping gelegd. Micro-evolutie. Zo zijn er verschillende paarden en verschillende runderen en koeien. Maar dan is het ook duidelijk in de biologie dat daar ook grenzen aan zijn. En dat je op een punt komt dat je niet meer verder kunt kruisen in dezelfde diersoort. Maar wanneer wij het over evolutie hebben, of wanneer dat verkondigd wordt, dan hebben ze het niet over micro-evolutie, want dat op zich klopt wel. Maar dan hebben zij het over macro-evolutie. En dat betekent dan dat het ene dier uiteindelijk verandert in een andere dier. Dus een hagedis, na verloop van tijd, verandert in een vogel. En bij de macro-evolutie zeggen ze, er zijn allemaal tussenvormen mogelijk. En die zijn er, zeggen ze dan, van het ene diersoort naar een andere diersoort. En die kun je dan vinden dan in de fossielen. Maar het is wel een probleem, want die fossielen vinden ze niet. Er zijn geen tussenvormen. En ook de ontwikkeling van bepaalde organen is ook niet mogelijk. Een oog moet een oog zijn, kan niet ontwikkeld zijn. Een oor kan zich niet langzaam ontwikkelen door de generaties heen. En het menselijke brein, dat kan niet langzaam ontwikkelen. Dat moet er zijn of niet. Er zijn geen voorbeelden van veren, ogen en bloedvaten die maar voor de helft ontwikkeld zijn. Of dat een vleugel voor de helft gevormd was. Ze bestaan niet. Volgens evolutieleer moest de taal zich ook ontwikkeld hebben. En dan van heel eenvoudig naar heel ingewikkeld. Nou, het omgekeerde is er. De taal wordt steeds versimpeld. En de oertalen, die zijn zeer complex en zeer ingewikkeld. En als we over hele kleine beestjes praten, volgens de evolutieleer, zouden er dan meercellige dieren moeten bestaan. Nu bestaan er wel eencellige dieren, dat las ik in een Amerikaanse literatuur daarover. Maar geen tweecellige, viercellige of vijfcellige beestjes, die zijn er niet. Wel twintigcellige beestjes, dat zijn dan parasieten, maar die hebben weer een lichaam nodig om te kunnen overleven. Dus er zijn eencellige beestjes, maar niet meercellige. Volgens de evolutieleer zouden we allemaal zo moeten ontwikkeld hebben. En dat zou je dan aan de aardlagen kunnen zien. Maar bij de onderste aardlagen die ze gevonden hebben, dan zien ze al alle mogelijke complexe vormen van leven. Planten en dieren die we nog steeds tegenkomen. En ik las in Amerikaanse literatuur daarover dat er fossielen zijn van menselijke voetafdrukken. Samen met paarden afdrukken en dinosauriërs afdrukken. In de Amerikaanse staat South Carolina zijn fossielen van dinosauriërs, walvissen, olifanten, paarden en ook stukken menselijk gereedschap gevonden als fossielen. In de onderste, in de aardlagen van steenkool, daar vinden ze binnen zo'n bol steenkool, daar vinden ze nog planten en bloemen die gefossiliseerd zijn in zo'n steenkoollaag, waarvan gedacht wordt dat die honderden miljoenen later zich ontwikkeld moesten hebben nadat die steenkoollagen daar gevormd waren. Dus de evolutieleer, dat kan niet bewezen worden, is ook niet bewezen. En het staat haaks op het woord van God. God heeft hemel en aarde geschapen in 6 dagen. En laten we daar heel duidelijk over zijn. Want als je de schepping omverwerpt, dan heeft Adam niet bestaan. Dan is, ja, de mens geëvolueerd. En dan is er ook geen zondeval geweest. En dan was de dood al vanaf het begin af aan, maar de dood komt door de zonde. Maar als de dood al van het begin af aan was en als de mens zomaar geëvolueerd is en er geen zondeval was, dan zijn wij ook niet schuldig. Want dan ben ik zo. De Heere straft een mens niet omdat die mens niet kan vliegen. Nee, zo is de mens niet geschapen. En als wij van nature gewoon het kwade doen, zo zijn we gestructureerd, daar kunnen we niks aan doen. Zo zijn we geëvolueerd dan. Dan zijn wij in het noodlot, maar niet schuldig. En dan is er ook geen ruimte voor de Heer Jezus. En voor zijn verlossing. En voor zijn betaling voor de schuld. Dan kunnen we niet helpen dat we schuldig zijn. En dan kan God niet van ons eisen dat wij hem volkomen moeten liefhebben. En dat wij volkomen onze naasten moeten liefhebben. En dan zijn wij niet schuldig en de betaling voor de schuld is ook niet nodig. Maar het feit is dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is en dat hij geroepen heeft, het is volbracht. En feit is dat God al zo lief de wereld gehad heeft dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. En het feit is dat de Heer Jezus wel is opgestaan uit de doden op de 3e dag. Er is een open graf daar in Israël. En de apostelen zagen het. En ze werden op slag veranderd. Van ingezonken en bang en angstig en denken alles is verloren. Ze werden ze krachtige verkondigers. Door de opstanding van de Heer Jezus. Omdat hij de dood heeft overwonnen. Hij heeft de zonde overwonnen. Hij heeft de volkomen betaling gegeven. Want Adam en Eva waren gevallen, hebben ze heel de mensheid in meegenomen. Maar de tweede Adam is gekomen en hij heeft God zijn schepper wel geëerd. En hij heeft de dood overwonnen, doordat hij de zonde betaald heeft. En nu geeft hij geestelijk leven aan mensen. Hij vernieuwt mensen. Hij maakt hen nieuw. Ze gaan anders spreken, anders denken. Hun hele houding wordt veranderd. Daaraan kun je zien de werkelijkheid en de waarheid van het woord van God. Je ziet het ontvouwen in levens van mensen die tot bekering gekomen zijn. Die aangeraakt zijn door de geest van God. En dan zie je precies wat in de Bijbel staat, wat er gebeurt met die mensen. Alles is nieuw geworden. Zo werkt God. Want de mens kan nergens rust en nergens blijdschap en nergens voldoening in vinden uiteindelijk dan alleen in de Heere God. En wanneer de ogen open gaan voor de liefde van God en voor de schoonheid van God. En dan zien we onze eigen verdorvenheid. Dan willen we niets of niemand anders dienen dan de Heere. En zo belijden wij de schepping. De Heere zegt tot ons, wat is er meer te doen aan mijn wijngaard? Aan mijn schepping. Hoeveel hebben de dienst van God nagelaten en ze leven onverschillig? Zijn wij al eens verbroken geworden dat God ons geschapen heeft? God heeft je handen geschapen. Een wonder hoe zo'n hand in elkaar zit. En de ogen heeft God geschapen. Wat doe jij met je ogen? Waar kijk jij naar met je ogen? En wat doe je met je lichaam? Een prachtig wonder van God, wat doe je daarmee? Wat doet u daarmee? Het is niet van onszelf. Het is van God. God heeft het geschapen. God geeft het ons in bruikleen. En de Heere wil dat wij hem eren. Met lichaam en ziel. Dat de handen gevouwd worden. Dat we de ogen sluiten en dat we God aanroepen en dat we hem belijden, dat we hem als schepper niet dienen. Heer, dat is mijn ellende. Leer mij u te dienen, ik kan het zelf niet. Heer, kom over in mijn hart en ziel en verander mij. Zet mij in vuur en vlam voor u, dat ik u, mijn schepper, zal liefhebben en kennen. Dat ik zal breken met de zonde wat vijandschap tegen u is. Het is ook grof onrecht om onze lichaam en onze handen en ogen en ons verstand te gebruiken tegen God in. Dat mensen met een prachtig verstand allerlei redeneringen gaan opzetten dat eigenlijk God niet eens bestaat. Dat God maar een verzinsel is uit de middeleeuwen. En dat de duivel niet bestaat en dat de hel niet bestaat. Want wij weten het beter dan de Bijbel. Dan bent u een dief van God. Dat u uw verstand zo laat misbruiken. En zo dienen we te bidden. Heere, verlos mij van mijn eigen lichaam. Althans van mijn eigen ik. Van mijn weerstrevig tegen u de zonden die aan mij zitten. Want u hebt recht op alle eer. Nou, dat is de schepping. De schepping. En daarbij nog te bedenken trouwens dat die grote schepper mens geworden is. Dat hij afgedaald is in onze vernedering. Dat hij mens geworden is. Dat hij geleden heeft. Dat hij God ons verkondigd heeft, de Heere Jezus. Wat een wonder. Maar we gaan verder, want we zien ook in het artikel dat er gesproken wordt over de engelen. En wat doen de engelen? Zij prijzen en loven de Heer in de hemel. Engelen zijn geesten die door God geschapen zijn, die uitgezonden worden tot dienst van al zijn uitverkorenen. De engelen komen om Gods kinderen te beschermen, te verlossen. Soms gebeurt het ook dat ze ook Gods kinderen verlossen uit groot gevaar in dit leven. Dat lezen we in de Bijbel. Dat een engel Johannes en Petrus verloste uit de gevangenis. En later was Petrus weer in de gevangenis. Toen kwam er weer een engel om Petrus uit de gevangenis te verlossen. We lezen het vaker in de schrift. Hoe engelen uitgezonden worden. Maar Noach en zijn vrouw, de ouders van Simson, werden onderwezen door een engel. En Jacob werd door engelen begeleid toen hij uitging zijn broer Esau tegemoet. Waar hij tegenop zag, wat heel gevaarlijk was. En een engel werd uitgezonden om Hiskia te verlossen. En die engel heeft in één nacht 185.000 Assyrische soldaten gedood. Engelen komen om mensen te vertroosten. De vrouwen bij het graf. Een engel verscheen aan Zacharias om hem een boodschap van God over te brengen. Een engel verscheen aan Cornelius, de Romeinse hoofdman, dat hij moest boden zenden naar Joppe om een zekere Petrus, die in het huis van Simon de lederbereider was. Engelen. Ze hebben Lot uit Sodom en Gomorra gered. Het zijn dienstige geesten. Er zijn ook getuigenissen bekend in de kerkgeschiedenis. Waarin mensen tot de conclusie kwamen dat het een engel was die daar juist stond. Dat is niet onbijbels. Nu gaat het er niet om in engelen te geloven. En zeker niet te gaan bidden naar engelen, dat is afgoderij. En de schrift geeft ook geen basis om te geloven dat ieder kind van God een beschermengel heeft. Maar de engelen zijn er wel en die zijn uitgezonden tot hulp en verlossing van Gods kinderen. En dat kan ook heel goed gebeuren. De Heer heeft geen engelen nodig, de Heer kan zelf ook verlossen. Kan zelf ook komen, kan zelf ook spreken. Dat lees ook in de schrift dat de Heer verschillende malen verscheen aan Paulus. Hij was een apostel, dat is weer anders. Want een apostel is een oor- en ooggetuige. Hij had er van de Heer Jezus gehoord, alles wat hij preekte. Dat ligt dan wel weer wat anders. Maar de Heer heeft geen engelen nodig. Maar toch heeft hij engelen. En die engelen zijn zeer geïnteresseerd in de zaligheid van zondaren. En ze weten toch wel op een of andere manier op aarde wat daar gebeurt. En als er één zondaar zich bekeert, dan juichen de engelen in de hemel. Hebben de engelen al over u gejuicht? De engelen willen graag staren op dat wonder van de verzoening, hoe hun God het bereikt heeft. Dat een mens die schuldig is, die naar recht eeuwig verdoemd moet worden, toch behouden wordt. Daar willen ze graag in kijken, met bewondering, hoe hun God dat met eerbied gesproken voor elkaar heeft kunnen maken. Maar dat kon eigenlijk niet. De enige weg was God zelf mens zou worden en zo is het gebeurd. En de engelen die staan gebogen over de verzoendeksel van de ark, omdat ze in willen blikken in dat wonder van de verzoening. De engelen waren juist actief op aarde toen de Heer Jezus hier op aarde kwam. En de engelen zullen weer bijzonder actief zijn bij de volleinding van de wereld. Dan zal de Heere zijn engelen uitzenden naar de vier hoeken van de aarde. En ze zullen al zijn kinderen vergaderen. En we lezen ook in de gelijkenis dat de eng van de arme Lazarus, dat de engelen Lazarus droegen na zijn overlijden in de schoot van Abraham. Dat was een Joodse aanduiding voor de hemel. Dat zijn de engelen. Maar nu zijn er ook engelen geweest die aanvankelijk ook goed geschapen waren, net als de anderen, maar die zijn in opstand gekomen tegen God. Er is oorlog in de hemel geweest. Openbaring 12, vers 7. Een hooggeplaatste engel heeft zich tegen God gekeerd. En deze hooggeplaatste engel kreeg andere engelen achter zich aan. En hij werd verdreven uit de hemel. En die hooggeplaatste engel werd de duivel. Zijn naam is Satan. Dat betekent tegenstander. De Heer Jezus spreekt namelijk in Johannes 8, vers 44. De duivel was een mensenmoorder van de beginnen. Hij is in de waarheid niet staande gebleven. Geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. De duivel spreekt altijd leugen. En wanneer de duivel je wil verleiden, weet hij liegt. Wanneer hij zegt, wordt heel mooi en heel spannend en heel fijn, hij liegt. Hij wil je stuk maken en je in de ellende storten. Hij liegt, hij wil je vermoorden. Daar is hij op uit, met alle mogelijke middelen. De mens bezig te houden dat hij niet meer denkt aan zijn ziel. De mens druk te laten maken met op een sportschool om ons al sterker te maken. En dat doen we elke avond, zijn we er druk mee bezig om sterk te maken. En hoeveel tijd besteed je aan je ziel? Of heb je daar geen tijd voor? Dan word je verleid door de duivel. En hij liegt. Hij vermoordt. Pas op. Zoek eerst God. En zijn koninkrijk. En zijn gerechtigheid. Ik zeg niets van lichamelijke oefening. Maar eerst de Heere. Geestelijk geoefend te worden. Geoefend in de strijd des geloofs. Te strijden. Tegen de vorst der duisternis, dat je niet meegesleurd wordt door verleidingen, dat je weet wat het betekent om de oude mens te doden. Dat is de strijd, dat is de worsteling, dat is het gevecht waar wij voor getraind moeten worden. En dat leer je op je knieën voor God. En dat is wezenlijk. Waardoor is de duivel eigenlijk gevallen? Dat is door hoogmoed gebeurd. Paulus noemt opgeblazenheid en trotsheid en hoogmoed een oordeel van de duivel. Daar is de duivel in gevallen. 1 Timotheus 3, vers 6. Al begrijpen wij dat niet goed. En dan kunnen we alle mogelijke vragen hebben. Die vragen gaan ons niet aan. De schrift zegt, door hoogmoed gevallen. Maar hoe kan dat allemaal? Dat gaat ons niet aan. Wij weten, door hoogmoed is dat gebeurd. En dat is genoeg voor ons. Hoe zijn we zelf? God zoekt ons behoud. En wanneer is dan de duivel gevallen? Het staat niet in de schrift, dat weten wij niet precies wanneer dat gebeurd is. Maar er wordt gezegd, en ik denk dat daar heel veel waarheid in zit. Genesis 1, vers 31. God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Al wat hij gemaakt had. Dat is Genesis 1, vers 31. En daarom wordt gezegd dat de duivel daarna gevallen is. En hij is ook gevallen voordat Adam en Eva verleid waren. En toen kwam de slang en begon te praten, heeft God wel gezegd? Nou, de duivel is uit de hemel geworpen. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen, Lucas 10 vers 18. En de duivel werkt nou op de aarde om God tegen te werken. Probeert altijd de kerk van de Heere stuk te maken. Wil de mensen in duisternis vasthouden. Is hem gelukt voor duizenden jaren. Alleen Israël had het licht. Maar na de opstanding van de Heer Jezus en de uitstorting van Gods geest werd de duivel gebonden. En dan ging de evangelie breiden zich uit. En al die volken die in duisternis waren, die kwamen tot het licht. Maar nou probeert de duivel steeds met aanvallen en bedrog en door wereldgelijkvormigheid en mensen druk te laten maken en verleidingen en grof geweld. Doden, letterlijk doden, gevangenschap, vervolgingen, probeert hij de kerk te doden. En daarom is er voor hen geen vergeving mogelijk. God heeft de engelen die gezondigd hebben niet gespaard. Maar deze moordenaars verdienen de hel. En ze zijn in de hel geworpen. Overgegeven aan ketenen der duisternis. Om tot het oordeel bewaard te worden. En ze weten straks worden ze gestort in pijnigingen. De belijdenis zegt... dagelijks verwachtende en vrezende de pijnigingen bij Gadara, die bezetene. Zijt ge nu al gekomen om ons te pijnigen? Dan horen we die duivelen spreken, al begrijpen wij dat niet allemaal goed. Maar dat gaat gebeuren. En hij wil mensen meetrekken in die ellende. Er is geen zaligheid mogelijk voor de duivelen. Voor de mens is nog zaligheid mogelijk. God roept ons tot het behoud, tot verzoening. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht. Dan laat je toch niet meer afleiden van de Bijbel. Dan laat je toch niet meer afleiden om je tijd te verdoen met van alles en nog wat. Wat onzin is. Maar dan ga je toch de Heere zoeken. Dan ga je toch bidden. Want hij heeft het ook nog beloofd. Dat als je hem zoekt, zul je hem ook vinden. En dan heb je ook die werken van de duivel door. Hij kan als een brullende leeuw kan hij werken. Hij kan als een engel van het licht kan hij komen. Hij bedriegt mensen. Wil hen een leugen doen geloven. De duivel wil verleiden door boze lusten, door hebzucht, door ondankbaarheid. Hij wil Gods woord verduisteren. Hij wil zelfs mensen laten geloven dat hij niet eens bestaat. Nou, dat is helemaal mooi. Als je mensen kunt laten geloven dat je niet bestaat, dan zijn ze helemaal niet op hun hoede. En dan zijn ze een makkelijke prooi, die zijn zo meegenomen. Er zijn heel wat mensen die geloven niet dat de duivel bestaat. Ook mensen die naar de kerk gaan. Het is niks nieuws hoor. De Sadduceeën hadden hetzelfde. Sadduceeën, een volgeling van Sadok. Er waren Grieks cultuurdenkende mensen. Er waren de rationalisten. De liberale mensen. Vrijzinnigen. Die gaan alles op een verstand af. We zijn niet zoals oude wet. Zoals die oude Joodse rabbijnen. Nee, wij hebben het licht. Inzicht. Ze geloven niet in de duivel, niet in engelen, niet in geest. En die mensen zijn er nog. Er zijn ook valse leerlingen, mani. Dat is een valse leraar, een valse profeet uit Perzië, de derde eeuw na Christus. Zei de duivel was er altijd al. En valse leer. Want de duivel bestaat. Hij is alleen maar op uit om mensen te verwoesten. Hij verleidt hen. Hij vult het hart met vooroordeel. Hij vult het hart met ergernis. Hij laat de zachte juk van Christus afspiegelen als een ondraaglijke last. En zo verleidt hij mensen. En in Matteüs 24 staat dat de duivel velen zal verleiden. Ze moeten waken. Hoe moeten Gods kinderen waken? Door zo dicht mogelijk bij de Heere te leven. Mijn zoon, geef mij uw hart. Daar ben je veilig. Daar kun je waken. En dan maakt de Heere je los van de wereld. En dan geeft de Heere je de geestelijke wapenrusting. Uit Efeze 6. Dan oefent je de Heer in het geloof. En met zijn woord. En met het gebed. En zo oefent de Heere zijn volk om te strijden tegen de vorst der duisternis. Om niet verleid te worden. Maar dan is wel nodig verbonden te zijn aan Christus. En opnieuw nodigt hij ons om bij hem ontferming, verlossing, kracht te ontvangen. En die Heere zal straks alles nieuw maken. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. En er zal zijn volk eeuwig bij de Heere zijn. Amen. Laten wij zingen Psalm 146, het vierde vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, wij danken u van harte dat u schepper bent van hemel en aarde. En dat u ons roept tot de zaligheid. O vergeef ons wanneer wij nog op een afstand van u leven. En dat wij bekoord worden door de zaken die u geschapen hebt. Maar dat wij niet bekoord worden door u de schepper. O wij bidden u, bekeer ons dan tot u. Dat we mogen leven voor u en met u. O Heere, gedenk uw volk en kinderen. Leer hen te strijden tegen de listige omleidingen van de vorst der duisternis. En wil oefening geven in uw woord en oefening in de geestelijke strijd. We bidden u, Heere, om uw heilige geest, om uw genade en kracht, om uw woord en waarheid in ons midden. O, gaat u met ons deze week. Behoed en bescherm ons. Heere, heb zo bemoeienissen met ons, met onze jonge mensen. Bewaar hen voor de verleidingen van de wereld en de verleidingen van de zogenaamde wetenschap. En wil, Heer, uit genade ons leiden in uw wegen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 111. Het tweede vers. De Heere zegene u en hij begoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.